Misschien hebben jullie al wel dit muurtje hier gezien. Die heb ik hier van de week gebouwd. Het heeft alles ook met vanmorgen te maken. En ik heb mooie kloostermoppen mogen lenen van Harold en Christa. En hier gaan we het vanmorgen over hebben. En ik wil jullie vanmorgen eigenlijk een verhaal vertellen. Verhalen zijn altijd leuk om te horen, vind ik. En dit verhaal is eigenlijk een soort getuigenis. En het is een getuigenis van een man. En hij woonde in Perzië. En hij woonde daar aan het hof. Hij werkte aan het hof in Perzië. En ik hoop, gaan er dan lampjes branden? Misschien dat je denkt, Perzië, muurtje. Oh, wacht. Nou, misschien ook nog niet. Dit verhaal gaat over Nehemia. En Nehemia, zoals ik al zei, die woonde dus in Perzië. Hij werkte aan het hof. Heel goed mogelijk dat het door invloed was van koningin Esther. En dit is een van de laatste verhalen die we kunnen lezen uit het Oude Testament. Dat lijkt niet zo als u uw Bijbel bij u heeft en u zoekt naar Nehemia. Dan zoekt u niet aan het einde van het Oude Testament. Het komt na Ezra. Het was oorspronkelijk ook één boek. Maar als je het in chronologische volgorde zou zetten, dan is het één van de laatste verhalen van het Oude Testament. Daarna is het 400 jaar lang stil. En dan komt Jezus. En hij werkt dus aan het hof. Maar waarom, hoe komt hij daar nou? Nou, er is een hele geschiedenis aan vooraf gegaan. En belangrijk is om te weten dat Mozes al het volk had gewaarschuwd van als jullie je aan het verbond met mij, zei God, houden, dan zal ik jullie zegenen. Maar als jullie steeds opnieuw het verbond, onze relatie, verbreken, dan zal ik jullie laten wegvoeren naar een land dat u vreemd is. Dat had Mozes al gezegd. En dat gebeurt dus ook. Het volk verbreekt steeds de relatie met God, het verbond met God. En ze komen, en dat noemen ze dan, in ballingschap. En we hadden het er even over van Martijn en ik. Van ja, hoe kun je nou ballingschap even modern uitleggen? Van wat is ballingschap? Nou, we zeiden, het is een beetje vergelijkbaar met als een crimineel een enkelbandje heeft. Van je bent. Je zit misschien niet in de gevangenis, maar je bent ook niet echt vrij. En dit is een ballingschap, is dat het hele volk werd uit hun eigen land gehaald naar een ander land. Niet per se dat ze daar in slavernij waren. Ze zaten niet gevangen, maar ze waren ook niet vrij om terug te gaan naar hun eigen land. En na 70 jaar ballingschap mogen ze weer terug. En al niet iedereen keert terug, want ze hebben daar ook een leven op gebouwd. En dan gaat er eerst één groep terug onder leiding van Zerubabel. En dan gaat er nog een groep terug onder leiding van Ezra. En zij herbouwen dan de tempel in Jeruzalem. En dan komt het verhaal van Nehemia. En we kunnen heel veel van Nehemia leren. Echt een heleboel. Maar waar hij mee bezig is, is met het herstel van Jeruzalem. Jeruzalem is een bijzondere stad. Jeruzalem is niet zomaar een stad. Zowel in het Oude Testament als in het Nieuwe Testament wordt Jeruzalem een heilige stad genoemd. Een heilige stad. Er is dus blijkbaar iets mee. En ik geloof dat Jeruzalem bijzonder is als letterlijke stad, gewoon fysieke stad, maar dat het ook een geestelijke betekenis heeft, een diepere betekenis. En er staan ook in het Nieuwe Testament wel teksten over het hemelse Jeruzalem. En in Jesaja staat een tekst, en dat gaat ook over Jeruzalem, dat op een dag zullen wij een sterke stad hebben met muren van redding. met muren van redding. En ik geloof dat dat aan de ene kant een vooruitwijzing is naar wat Nehemia gaat doen. Maar zoals je heel vaak ziet in de Bijbel, zit er soms een gelaagdheid in de Bijbel. Het zit ook wel weer eens een diepere laag achter. Ik geloof dat het ook een heenwijzing is naar de gemeente. In Openbaringen wordt ook de stad wordt ook vergeleken met een bruid. En de bruid is ook weer een beeld van ons als gemeente. En de kerk. En dan bedoel ik niet de kerk Waardevol Leven gemeente. Maar dan bedoel ik de kerk, en ook, trouwens ook helemaal niet de kerk een gebouw. Maar de kerk, dat zijn mensen die Jezus hebben aangenomen als hun redder en koning over hun leven. Van alle denominaties, door alle tijden heen. Dus dat is huge. Heel groot. Dat is de kerk. Dat zijn de mensen die Jezus hebben aangenomen als hun redder en hun koning. En dat wordt dus vergeleken met verschillende dingen, maar onder andere ook met een stad. En dezezelfde beeldspraak komen we tegen ook in het Nieuwe Testament. Als er staat in een brief van 1 Petrus. Daar staat, voeg u bij hem, dat is Jezus, bij de levende steen die door de mensen werd afgekeurd, maar door God werd uitgekozen om zijn kostbaarheid. En laat ook uzelf als levende stenen gebruiken voor de bouw van een geestelijke tempel. Vorm een heilig priesterschap om geestelijke offers te brengen die God dankzij Jezus welgevallig zijn. Dus laat u ook gebruiken voor de bouw, als steen voor de bouw van een geestelijke tempel. En de tempel staat natuurlijk in Jeruzalem. Dus vanmorgen, als we kijken naar het verhaal van Nehemia, dan wil ik vooral daarin de link leggen naar de bouw van de kerk. En dat betekent niet dat je Nehemia niet ook heel veel andere dingen van kan leren. Ik weet wel zeker dat als je misschien een bedrijf hebt, of je bent een leider, of je doet maatschappelijk werk, of je bent moeder, of wat je ook maar in je dagelijks leven doet, dat je hier dingen uit kunt halen. Maar vanmorgen ga ik specifiek steeds de link leggen naar de kerk. Nou, ik had al verteld, Nehemia die woonde aan het hof en hij was schenker van de koning. En misschien wel goed om even te beseffen, schenker van de koning, dat was niet een soort barman. Dat is dan heel gemakkelijk het beeld wat wij ervan hebben. Maar de schenker van de koning, dat betekende dat hij een vertrouweling was van de koning. Dat de koning, er waren natuurlijk allerlei intriges en zo in zo'n koninkrijk. En zo'n koning was zijn leven niet zeker. En er was iemand die moest zorgen voor de veiligheid van de koning. Dat alles wat hij at, dat daar geen gif in zat. Dus ook de wijn moest hij voorproeven en al dat soort dingen om ervoor te zorgen dat de koning zou blijven leven. Maar je bent natuurlijk, als je dan de wijn zelf gaat drinken, voordat de koning hem gaat drinken, dan ga je natuurlijk wel even heel goed na of dat, waar die wijn vandaan komt. Dus het was niet alleen maar even, nou, af en toe even wijn inschenken en dat was zijn dagtaak. Nee, hij was bezig met veiligheid. Veiligheid was zeg maar zijn dingetje. Dat was waar hij mee bezig was. Veiligheid. En op een dag komt zijn broer bij hem. Zijn broer Hanani komt bij hem. En dat komt, zijn naam dat komt van Gan, dat is genade. Zo heel bijzonder, want wat hij komt vertellen is eigenlijk helemaal niet zo'n hele, helemaal niet zo'n blij verhaal. Want Nehemia vraagt aan hem van, hoe gaat het in Jeruzalem? Want zijn broer die komt uit Jeruzalem en hij vertelt, hoe gaat het daar? En eigenlijk zegt Hanani, nou, het gaat eigenlijk helemaal niet zo goed. We worden bespot en het gaat helemaal niet goed met onze stad. En we hebben last van de tegenstanders. En de muren die zijn nog niet herbouwd. En ja, de tempel is wel herbouwd. Maar we hebben eigenlijk geen veiligheid. Het is niet veilig bij ons. Er komen dieven, komen roofdieren. Het is totaal niet veilig in Jeruzalem. Nou, en Nehemia, aangezien veiligheid wel zeg maar zijn dingetje was, is hier zo door geraakt. Hij is in diepe rouw, staat in Nehemia. Hij is hier intens verdrietig over. En ik denk dat hij ook terugdacht aan waar Jeruzalem voor bedoeld was. De verhalen die hij misschien heeft gehoord. Ook al heeft hij zelf waarschijnlijk, Jeruzalem had hij op dat moment waarschijnlijk nog nooit gezien. Want ze waren al 70 jaar in ballingschap. En waarschijnlijk is hij dus gewoon in Perzië geboren. Dus waarschijnlijk heeft hij Jeruzalem helemaal niet zelf gezien, maar de verhalen gehoord. En hij herinnert, remember, wat Jeruzalem was. En wat voor betekenis het had. Waar de tempel is. Ik heb een tijdje terug ook gepreekt over wat de tempel is. Het schakelpunt tussen hemel en aarde. En het is daar niet veilig. En het raakt hem en hij is in diepe rouw. En zo'n muur is in zo'n stad heel noodzakelijk. Als je die tijd zeg maar bekijkt, dan kun je echt niet zonder zo'n muur. Zeker niet als je een soort stadstaat bent, en dat was Israël op dat moment, dan is het een noodzakelijk iets. En Nehemia brengt deze nood vervolgens in gebed. Hij brengt het bij de Heer. Hij wordt er eerst zelf enorm door geraakt en dan brengt hij het bij God. En dan zegt hij, eigenlijk wel heel bijzonder, hij gaat dan de zonde van het volk belijden. Hij zegt, Heer, wij hebben gezondigd. Dat is onze eigen schuld dat wij hier in Perzië zitten. Heer, wees ons genadig. En hij belijdt niet alleen zijn eigen zonde, maar die van zijn hele volk. En hij maakt zichzelf dan ook beschikbaar. Hij zegt, laat me vandaag toch slagen als ik bij de koning kom. Nou, en er gaan dan 4 maanden ongeveer overheen. Het is de maand Kislev als hij van Hanani te horen krijgt. Jeruzalem ligt nog steeds in puin. En pas ongeveer april, zeg maar, dan komt hij op een dag bij de koning. Koning Artaxerxes. En je moet je voorstellen, net als bij het verhaal van koningin Esther, dat als je aan het hof werkte, dat je niet even bij de koning kon aanbellen. Zeg koning, ik heb eigenlijk een vraagje. Ik wou eigenlijk wel dit of dat. Dat kon niet. Net als koningin Esther kon Nehemia pas wat zeggen als hem wat gevraagd werd. Dus er gaan 4 maanden overheen. En dan komt hij op een dag bij de koning en dan zegt koning Artaxerxes, wat is er met jou? Je kijkt zo verdrietig. En hij schrikt zich een hoedje. Hij denkt, en hij zegt, koning, leef in de eeuwigheid. Een mooie lofzang op de koning. En dan zegt hij van, ja, ik ben verdrietig omdat de stad waar mijn voorvaderen liggen begraven, nog steeds in puin ligt. Nou, voor een Persische koning zijn de voorvaderen heel belangrijk. Dus dat was een goede tactische zet van Nehemia. En ook zo heel leuk, Nehemia doet even tussendoor een schietgebedje. Staat er echt letterlijk dat hij bidt even tot God en dan praat hij door met de koning. Vond ik heel grappig detail wat er dan even in staat. En dan vraagt koning Artaxerxes aan Nehemia, wat wil je? Nou, als dat niet een opening is, dan weet ik het ook niet meer. En dan zegt Nehemia, ik wil graag terug. Nou, zegt koning Artaxerxes, dat is goed. En dan zegt Nehemia, ja, en ik wil ook een brief voor de landvoogden, zodat ik vrije doorgang kan krijgen tot Juda. Nou, dat is goed, zegt koning Artaxerxes, krijg je. En ik wil ook een brief voor degene die de schatten bewaakt, want ik heb hout nodig om de poorten te maken en ik heb hout nodig voor de muren en ik heb ook nog hout nodig voor een huis. Dus hij komt niet met een klein verzoekje. Hij komt gelijk al denk zo, de mythes, hij durft wel. Nou, is goed, zegt koning Artaxerxes. En voor Nehemia is dit een hele belangrijke les. Hij zegt over dit moment zelf dat God hem bescherming bood. Dus degene die alles weet over veiligheid zegt, God bood mij hier bescherming. Dat heeft hij geleerd en gezien, dat bij God zijn veiligheid is. En dan gaat hij naar Jeruzalem. En dan komt hij daar aan. En dan de eerste 3 dagen, dan gaat hij door de poorten, zover als die er nog zijn, van de muur. En de eerste 3 dagen, hij zegt niks. Hij vertelt aan niemand waarom hij daar is gekomen. En 3 dagen lang gaat hij zwijgend langs die muren. En ik denk dan, wat zou er door hem heen gegaan zijn? Het staat er niet, dus weten we niet. Maar hij gaat door die poorten heen. Ik denk dat hij ook geobserveerd heeft van, hoe zien die muren eruit? Waar zou ik in hemelsnaam beginnen? Misschien heeft hij wel van alles gedacht. Van, oh help. Heer, hoe moet dit? Waar moet ik beginnen? Maar hij had ook geleerd, God is zijn beschermer. Hij is degene die veiligheid geeft. En na die 3 dagen, dan op een of andere manier, dan zegt hij, nu is het moment. Zegt hij, maar nu, zei hij tegen de mensen waarom hij er was. En hij zei tegen mensen, ik wil deze muren weer gaan herbouwen. En hij vindt medestanders die met hem dat samen gaan doen. En terwijl ze worden bespot en uitgelachen, gaan ze beginnen met de herbouw van de muur. Nou, ik heb nu een deel van het verhaal van Nehemia al verteld. En er zitten gewoon heel veel dingen in waar wij van kunnen leren. En ik ga een paar van die dingen er even uithalen. Een van de dingen is, zie de nood. En maak het je eigen. Nou, nood kan soms heel dramatisch klinken. Het kan ook een kans zijn. Maar zie de nood. Daar begint het mee. Zie je de nood. De noden van elkaar. Gewoon als mensen, als levende stenen. Zien we van elkaar. Zien we elkaar nog echt. Zien we elkaars noden. Maar ook in de gemeente. Er zijn zoveel dingen die hier nog kunnen gebeuren, waar we nog handen en voeten of financiën of wat dan ook voor nodig hebben. Maar het begint met, zie je het? Zie je het? En ik durf te zeggen, ik denk dat als jullie 10 uitdagingen kunnen noemen, dat ik er nog wel 100 aan toe kan voegen. En dat is niet omdat ik nou zo goed ben, maar omdat als je hier achter de schermen werkt, dan zie je gewoon heel veel dingen waarvan je denkt, oh ja, dit zou gaaf zijn. Of hier, dit kan nog beter. Of hier kunnen we aan werken. Of we dromen van bepaalde dingen. En dan gaan we praten met elkaar. En dan dromen we van heel veel ruimte voor alle kinderen. Of dan dromen we dat we een heel team met medewerkers in dienst kunnen nemen. We kunnen wel heerlijk dromen over van alles en nog wat. En de uitdagingen zien. Maar de tweede stapje daaraan gekoppeld, zie de nood en maak het je eigen. Maak het je eigen. Nehemia die maakte deze nood zich eigen. En ik kan niet alle noden mij eigen maken. Dan zou ik eraan onderdoor gaan. En in het Engels zeggen ze dan heel mooi, pick your battles. Pick your battles. Dus kies welke van deze noden, die ga ik mij toe-eigenen. En dat voel je denk ik wel, dat je als het ware dat op je hart voelt of zo. Het is moeilijk misschien soms te omschrijven. Het kan ook zijn dat je denkt van, waarom doet de kerk daar niet wat aan? Zus of zo, wat moet ik even verzinnen te plekken? Zorg voor weduwen en wezen. Ik verzin te plekken iets. En je denkt van, waarom doet de kerk daar niks aan? Dat zou toch moeten en zo belangrijk? En weet je, Misschien als jij dat zo ervaart, misschien heeft God jou wel geroepen om daar iets aan te doen. Misschien, hè? Dus zie de nood en maak het je eigen. En vorige week hadden we het heel mooi over focus op Jezus. En weet je wat er gebeurt als je focust op Jezus? Als je kijkt naar wie Hij is. En daar steeds opnieuw bij stilstaat. In 2 Korinthe 3 zegt dat als wij kijken naar Jezus, dat wij veranderen naar zijn beeld. Als we steeds weer kijken naar Jezus, dan gaan we steeds meer op Hem lijken. Als we steeds onze focus op Jezus leggen, dan gaan wij zien wat Hij ziet. Dan gaan we de noden zien die Hij ziet. Dan krijgen we bewogenheid voor de dingen waar Hij bewogenheid voor heeft. En dan gaan we ook doen wat Jezus heeft gedaan. Tweede, breng de nood bij God en stel je beschikbaar. Het lijkt in contrast met elkaar en toch hoort het bij elkaar. Je maakt het je eigen en tegelijkertijd geef je het ook weer aan God over. En het hoort bij elkaar. Want het is uiteindelijk God die het werk doet. Het is uiteindelijk God die de gemeente bouwt. Het is uiteindelijk zijn zaak. En wij zijn eigenlijk slechts gereedschap in zijn hand. En ik geloof dat als God jou roept tot iets, dat Hij jou op het oog heeft. Maar niet alleen jou, ook de mensen die je mag bedienen, voor wie je iets mag betekenen. En ik vind het zo mooi dat Nehemia bidt. Hij brengt het bij God. Maar hij heeft ook een actief vertrouwen op God. Dus niet een passief vertrouwen, zo van, nou Heer, ik vertrouw op U, dus U zal er wel voor zorgen. Nee, Heer, ik vertrouw op U. Wat kan ik doen? En de derde is, bepaal de strategie en wacht op de juiste timing. Ik geloof dat Nehemia al van tevoren dingen goed doordacht heeft. Dat hij al doordacht heeft van zo ga ik het, dit wil ik vragen aan de koning. Ik heb hout nodig. En ik heb dit eigenlijk nodig. Ik heb die brieven nodig. En als ik een kans krijg, dan ga ik dat vragen. Dus hij heeft erover nagedacht. En tegelijkertijd is hij er biddend mee bezig en afhankelijk van God. En ik geloof dat die combinatie, dat power is. Dat gewoon zo krachtig is. Ik vind het zo mooi voor wie ons cultuurwiel, zeg maar, van waar de Verleven Gemeente kent, hebben een aantal dingen, een aantal termen, als het ware tegenover elkaar gezet, maar niet omdat we die tegen elkaar uit willen spelen, maar juist omdat we die samen willen brengen. En één daarvan is charismatisch en doordacht. Dat is zo krachtig dat je dingen kan doordenken en tegelijkertijd kan vertrouwen op de werking van de Heilige Geest. Dat je mag weten, ik ben vervuld met Gods geest. En daarin compleet afhankelijk van Hem. Maar Hij heeft mij ook een verstand gegeven. En dat mag ik ook gebruiken. En juist die combinatie is zo sterk. En hij wacht ook op de juiste timing. Tot 2 keer toe, hè. Eerst al moet hij 4 maanden wachten totdat hij de kans krijgt bij de koning. En ook als hij in Jeruzalem aankomt. Ook dan wacht hij 3 dagen voordat hij erover begint te praten. En weet je, het goede op het verkeerde moment is toch nog het verkeerde. Dat is gek, hè? Maar zo werkt het wel. En vervolgens zet de eerste stappen, observeer en zoek medestanders. En ga ervoor. We kunnen dat van zo'n makkelijke cliché wat we soms tegen elkaar zeggen. Hè? Oh, kom op joh, ga ervoor. Maar het is wel heel erg waar. Van, kom op jongens, we gaan ervoor. Schouders eronder. Niet alleen maar praten, maar ook doen. En op een gegeven moment, dan gebeurt er dus ook van alles. Bij het herbouwen van de muur. En ook daarin zijn hele bijzondere dingen. En ik wil daar twee dingen uithalen. De eerste wat ik heel bijzonder vind, is als je Nehemia 3 leest, dan staat er, nou en die en die, die werkte aan dat stukje van de muur. En daarnaast, daar werkte zus en zo, en die werkte aan dat stukje van de muur. En daarnaast, daar werkte die en die, en die werkte aan dat stukje van de muur. En daarnaast, daar werkte die, en dat gaat echt een heel hoofdstuk lang zo door. Naast elkaar. Naast elkaar. Samen. Samen bouwen ze die muur. Als een eenheid bouwen ze die muur weer op. En ik denk dat, ik vraag me dan af, hoe zal dat voor die mensen geweest zijn om zo samen die muur te bouwen? En ik denk dat het wel als een wonder heeft aan moeten voelen. Hoe wonderlijk is het dat je zo schouder aan schouder samen aan die muur gaat werken? Dit was iets nieuws wat hier gebeurde. Want hiervoor, voor het verhaal van Nehemia, was er altijd één leider die dan het volk leidde. En dan waren er de priesters. En dan was je dan afhankelijk van de priesters. En er waren er sommigen die waren heilig. En er waren sommigen die hadden een taak. Iedereen had nu een taak. En dit is een van de laatste verhalen van het Oude Testament. En ik geloof dat het daarom ook een profetische heenwijzing is naar wat zou gaan komen. Namelijk een heilig priester. Schap, waarin iedereen heilig is, waarin iedereen als priester is en iedereen mag werken. En we lezen dat de priester die werkte naast de tempeldienaar en die werkte weer naast de edelsmid. Iedereen had een aandeel, iedereen werkte mee. Het was samen met mekaar. En als ik dan kijk naar dat muurtje, dan vind ik dat zo gaaf om te zien. Samen. Met elkaar. En niet de ene steen is belangrijker dan de andere steen. Ze zijn allemaal afhankelijk van elkaar. En natuurlijk is er wel een bepaalde orde. Er is wel, nou die steen ligt daar. Die ligt niet daar. Nee, want die steen ligt daar. Er is wel een bepaalde orde. Maar je kunt niet zeggen dat de ene steen belangrijker is dan de ander. Dat is echt onzin. En net als dat je dat bij een regenboog kunt zien. Een regenboog heeft altijd, als je een regenboog ziet, heeft hij dezelfde orde. Het begint altijd met rood, oranje, geel. Altijd dezelfde volgorde. Dus er is een orde. Maar je gaat toch ook niet zeggen van, nou, rood is eerst, dus rood is belangrijker. Er is wel een orde, maar iedereen is belangrijk. En als wij dingen samen doen, dan is dus ook iedereen belangrijk. Jij bent belangrijk. Jij bent van waarde. En misschien draagt de ene steen wel wat meer gewicht dan de ander, omdat hij onderop zit en dus wat meer gewicht draagt. Maar iedereen is belangrijk. Jij bent hier niet voor niks. Je bent belangrijk. En het tweede wat ik heel bijzonder vind aan hoe ze te werk gaan, is dat er dan staat, ieder werkte vanuit zijn eigen huis. Ieder deed het werk vanuit zijn eigen huis. Dus als je dan hier woonde, dan bouwde jij dat stukje van de muur. En als je dan hier woonde, dan ging jij dat stukje van de muur bouwen. Dan ging je niet helemaal naar de andere kant van de stad reizen. Nee, iedereen die bouwde eigenlijk vanuit zijn eigen huis. Dus iedereen bouwde op de plek waar hij stond. En dat is ook het volgende punt. Begin waar je staat. Begin waar je staat. En je kunt allerlei ideeën hebben, grootse dromen hebben. En dat moet je ook doen, moet je vooral mee doorgaan. Maar je kunt ook gewoon beginnen met datgene wat al voor je ligt. Eerlijk waar, ik heb denk ik bijna alles wat er te doen is in de kerk gedaan. En dat is niet omdat ik nou even wil laten zien van hoe goed ik ben. Maar ik heb echt, denk ik, alles gedaan. Ik heb hier geverfd. Ik heb de wc's schoongemaakt. Ik heb jaren kinderwerk gedaan. Ik heb tienerwerk gedaan. Toen ik 16 was, toen gaf ik hier in het kleine zaaltje hiernaast, gaf ik al zangleiding. Ik heb in de afdeling, bij de afdelingshoofden gezeten. Ik heb hier gestofzogen. Ik heb... Het enige wat ik volgens mij niet gedaan heb, John, is de camera bedienen, sorry. En voor de rest heb ik, denk ik, echt alles gedaan wat ik kan bedenken. En weet je wat ik geleerd heb? Het is heel belangrijk. Niet één taak is meer dienstbaar dan de ander. Alle taken zijn echt even dienstbaar. Het lijkt misschien niet zo, maar het is net zo dienstbaar om hier te staan dan om de wc schoon te maken. Echt waar. Dus het is goed om te denken van, oh, Heer, ik wil dat heel graag leren. Of ik wil dat heel graag leren. Heer, wilt u me daar inzetten? Of ik wil zo graag hier ingezet worden. Maar begin met gewoon dienstbaar te zijn naar elkaar. Want daar begint het mee. Dienstbaar zijn naar elkaar. En dat hoeft niet eens per se een taak te zijn. Dat kan ook zijn dat je even vraagt aan iemand, hoe gaat het met je? Even tijd hebt voor die ander. Dat is ook dienstbaar zijn aan elkaar. Dat is die eenheid. En weet je, deze ene steen, die raakt die andere steen. Ze raken elkaar. Eén steen op zichzelf is geen muur. Eén steen op zichzelf is geen gebouw. Juist een heleboel stenen bij elkaar vormen een gebouw. En dat betekent dat als die stenen op elkaar gezet worden, nou, dan schuurt dat soms ook best wel eventjes. Moet je even naast elkaar gezet, dan denk je, nou, ik weet niet of ik het wel zo leuk vind dat ik naast deze steen geplaatst word. Nou, misschien heeft God er wel een bedoeling mee. Dat je gevormd mag worden naar zijn beeld en gelijkenis. En als we dan zo'n muur hebben, dan zit er af en toe ook een gat in de muur. Weet je hoe dat heet? Een gat in de muur? Dat heet een bres. Dat heet een bres. Daar komt onze uitdrukking vandaan als we zeggen dat we voor elkaar op de bres springen. Dat heeft te maken met een gat in de muur. En ook als wij bidden, dan zeggen we wel eens, oh, ik ga voor die op de bres. Nou, en dat betekent dat in die muur waarin wij samen die muur vormen, als iemand even niet kan doen wat hij wil doen, of even steun nodig heeft van zijn buurman, dat je voor elkaar het gat opvult. Dat je voor elkaar op de bres gaat. Dat je aanvult waarin die ander soms tekort schiet. En dat kan in van alles zijn. Het kan in gebed zijn, maar het kan ook in iets anders zijn. Dat je elkaar aanvult daarin. Dat je voor elkaar op de bres springt. En als het verhaal van Nehemia dan verder gaat, dan gebeurt er iets waar wij allemaal mee te maken krijgen. Iedereen. Namelijk tegenstand en teleurstelling. Iedereen die zegt, Heer, ik wil door u gebruikt worden, die komt op een duur tegenstand en teleurstelling tegen. Want hoe mooi zo'n muurtje ook is en hoe prachtig het ook is, we zijn geen volmaakte mensen. Niemand van ons is volmaakt. En daarin schieten we dus allemaal tekort. En raken we teleurgesteld in elkaar. Dat is gewoon heel menselijk. Dat is gewoon heel logisch. Dat gebeurt. En ook bij het verhaal van Nehemia, er is dan tegenstand van buitenaf. Er zijn de vijanden die ze bespotten. En ze gaan door, en ze gaan door. Totdat ze de helft van de muur klaar hebben. Ze zijn op de helft. Nou, als je dat dan terugrekent, dan ze hebben er in totaal 52 dagen over gedaan. Dus laten we zeggen dat ze op dag 26 ongeveer waren van de bouw. Ze waren halverwege. En de vijand die ziet dus, ja, ze gaan door. Dit helpt dus niet. En ze beraden een plan om ze te doden. En ze horen van het plan en ze raken bevreesd. En dan komt het tot overmaat van ramp, ook nog allerlei misstanden naar boven die gewoon bij hunzelf plaatsvinden. Waarin ze tekort hebben geschoten naar elkaar. De rijken hebben niet goed genoeg omgezien naar de armen. En er zijn allerlei er is ontevredenheid en gedoe, zeg maar, gedonder in de tent. Dus je hebt dan van buitenaf de vijand en van binnen van alles rommelt. En dan zegt Nehemia, blijf toch bij alles wat je doet ontzag hebben voor God. Dus als het ware waren ze de focus even kwijt. Door alle gedoe is het soms zo makkelijk om te verliezen. Oh ja, waarom doen we ook alweer wat we doen? Waarom zijn we ook alweer kerk met elkaar? Waarom bouwen we samen deze muur? Waarom doen we wat we doen? En Nehemia roept ze op, blijf toch ontzag hebben voor God. Kijk naar wie Hij is. Er is niemand zoals Hij. Of zoals we vorige week hoorden, focus op Jezus. Hij is de levende steen. Hij is het fundament van ons bouwwerk. Het draait om Hem. En dat hebben we allemaal nodig, dat we elkaar eraan herinneren. Jongens, het draait om Jezus. Wat een geweldig God dienen wij. Dat moeten we steeds weer horen. Omdat we anders onze focus doen op de dingen, op de omstandigheden. En we mogen steeds weer kijken naar Jezus en naar wie Hij is. En Nehemia moedigt ze aan, wees niet bang. En dan stelt hij een aantal mensen aan die als wachters gaan functioneren. En de mensen die doorgaan met de bouw, die hebben in de ene hand, met de ene hand zijn ze aan het werk. En met de andere hand hebben ze een werpspies in de handen. En dat vind ik zo'n mooi symbolisch beeld ook. Lijkt me trouwens ook heel lastig werken hoor, met één hand, maar dat tezijde. Ze werken met één hand en de andere hand hebben ze de werpspies in de handen. Dus met andere woorden, als ik het naar ons vertaal, zou ik zeggen bid en werk. Waarom? Bij ons is ook een geestelijke strijd. Efeze zegt dat wij niet te strijden hebben tegen mensen, maar we hebben te strijden tegen een geestelijke wereld, geestelijke machten. En daarom is het ook goed om te bidden, om te blijven bidden. En ik vind het heel mooi, uitgerekend vanmorgen, staat achter in de zaal gebedsteam. We hebben daar een tafel waarin we wekelijks een afdeling van de gemeente presenteren. En deze week is het de afdeling gebed. Maar bidden is belangrijk. Maar werken ook. Het is en-en. En er is heel veel werk te doen, zegt Nehemia op een gegeven moment. Er is heel veel werk te doen en we werken op grote afstand van elkaar. Dus dan spreken ze af, als je de ramshoorn hoort, dan moet je komen om te vechten. Mooie communicatiestrategie. Als je de ramshoorn hoort, dan moet je komen en dan gaan we vechten. En dan geeft het niet dat we heel ver uit elkaar werken, maar dan weten we, dat is het signaal. En dan zegt hij, en God zal voor ons strijden. En wat ik zo mooi vind, ik haal hier drie punten uit dit stukje. Ten eerste heb ik net genoemd, hou je focus vast. Remember, onthoud waar het om draait. Hou je focus vast. Focus op Jezus. Hij is echt het enige fundament waarop wij bouwen. En ten tweede, wees niet bang, want God zal voor je strijden. En dit zegt Nehemia, van wees niet bang, God zal voor je strijden. Maar wij mogen ook weten dat Jezus heeft al voor ons gestreden. En Hij heeft de overwinning al behaald. Dus wij hebben niet alleen een God die voor ons strijdt, maar we hebben een God die de overwinning heeft behaald. En wij mogen in die overwinning gaan staan en weten, God heeft overwonnen. Dus als wij bidden en als wij die spies in onze handen nemen, dan weten we, wij zijn aan de winnende kant. En dan hoeven we niet angstig te zijn, hoeven we niet te bibberen en te beven, want we weten, Jezus is overwinnaar. Amen. En bid en werk. Met de ene hand de spies en de andere hand de troffel. Beide zijn nodig. En het staat zo mooi in Psalm 127. Eerste vers. Als de Heer het huis niet bouwt, te vergeefs zwoegen zijn bouwers eraan. Als de Heer de stad niet bewaart, te vergeefs waakt de wachter. De Heer is degene die het huis bouwt. Hij is de bouwer. Hij is ook onze beschermheer. Maar dat betekent niet dat wij dan, nou, dan kunnen wij lekker met de armen over elkaar. Ja, nou ja, God bouwt het huis. Dus nou ja, we zien het wel. Ja, God is degene die wel over ons waakt. Dus ja, waarom zou ik eigenlijk bidden? Want God doet het toch? Het is en-en. Wij zijn partners van God. Hij wil jouw partner zijn. En ja, God bouwt het huis. Maar weet je welk gereedschap hij gebruikt? Ons. Ja, God is onze veiligheid. Hij bewaakt het huis. Maar weet je hoe hij dat doet? Welke wachters hij aanstelt? Ons. Dus we mogen samenwerken met God. Hij is uiteindelijk, we zijn wel daarin compleet afhankelijk van hem. Maar hij gebruikt ons wel. En dan komt een fantastisch moment in het verhaal. De muur is klaar. De muur van redding, zoals Jesaja erover spreekt, het is volbracht. Het is klaar. En wat er dan gebeurt is zo'n mooi verhaal dat Ezra en Nehemia staan op en ze openen de schriftrol en ze lezen voor uit de boeken van Mozes. En terwijl zij voorlezen uit de boeken van Mozes, gebeurt er wat bij de mensen. Er gebeurt wat terwijl zij gewoon voorlezen uit het boek. En Ezra begint en dan gaat het volk gaat roepen amen, amen. En dan verheffen ze hun handen of ze knielen neer. En ze nemen het woord aan. En dan komt Ezra en dan gaat Ezra vertellen over wat er in de boeken staat. En dan geeft hij daar uitleg over. En dan gaat het volk, dat gaat huilen. Er komen zoveel tranen. En dan zegt Ezra, lieve schatten, huil niet. Want de vreugde van de Heer is je kracht. En dan vieren ze een groot feest. Het loofhuttenfeest wordt gevierd. En er wordt het volk wijdt zich opnieuw toe aan God. En het is een feest. En ze vieren hun overwinning. En dat is mijn laatste punt. Vier je overwinningen. Vier je overwinningen. En ook als gemeente mogen we dat doen. Ook als we nog zien dat er nog genoeg uitdagingen voor ons liggen. Iedere overwinning die we behaald hebben, die mogen we vieren met elkaar. Maar ik heb nu een heleboel verteld over Nehemia. Maar het allerbelangrijkste, het allerbelangrijkste van het verhaal over Nehemia, is niet Nehemia. Aan wie doet je dit denken? Een man verlaat zijn paleis, zijn positie aan het hof, en gaat naar een volk dat in nood is, om zich te identificeren met zijn volk. Daar wordt hij bespot en vernederd, maar hij bouwt een muur van redding. En hij geeft veiligheid aan de inwoners van de stad. En hij bewerkt een nieuw verbond. Totdat hij terugkeert naar zijn paleis. En hij wordt zijn excellentie of de stadhouder genoemd. Dat is bijzonder, hè? Het is een vooruitwijzing naar Jezus. Naar wat Jezus heeft gedaan. Jezus is onze bouwmeester. En dankzij hem zijn we burgers van zijn koninkrijk. En Nehemia's verhaal is daarmee onderdeel geworden van een veel groter verhaal. Namelijk het verhaal van Jezus. En zo mag ook ons verhaal, het verhaal van de Waardevol Leven Gemeente, maar ook het verhaal van de kerk die nog veel groter is dan de Waardevol Leven Gemeente. Ook het verhaal van jou persoonlijk mag onderdeel zijn van het grote verhaal. Het verhaal van Jezus. En ik wil afsluiten met iets te zeggen. En als ik dat zeg, dan zeg ik het ook tegen mezelf. Sommige mensen die zeggen van, nou, als je mag pas erover preken als je het zelf doorleefd hebt. Nou, kun je het wel dingen wel deels doorleefd hebben, maar volmaakt doorleefd hebben, dat gaat ons hier op aarde niet lukken. Dus dan kan ik er wel mee ophouden. Ik heb dit ook nodig, om dit steeds weer te horen. En ik geloof dat we dat allemaal nodig hebben. En dat is dit. Vandaag is weer een nieuwe dag. Een dag die net als alle andere dagen zegeningen, maar ook uitdagingen met zich meebrengt. Maar in iedere onzekerheid zit een verborgen mogelijkheid. Dus blijf niet hangen in de problemen die achter je liggen, voor je liggen bedoel ik, maar herinner. Remember wie God is. Onthoud de overwinning die Hij al behaald heeft. Jouw zekerheid ligt niet in jouw omstandigheden. Want de Geest van God is jouw voorziener en Hij woont in jou. En wat er ook gebeurt vandaag, jij mag weten, je overwint. En waarom? Christus woont in jou. Wij zijn meer dan overwinnaars door Hem die ons heeft lief gehad. En jij bent genoeg omdat Christus in jou leeft. Jij bent genoeg en je kunt het. Want zijn kracht is in jou. En zijn kracht in jou is sterker dan welke pijn en teleurstelling dan ook. Is sterker dan welke vijand dan ook. Zijn plan zal tot stand komen. Dus kom erop, want jij bent er klaar voor. Blijf niet steken in wat is geweest, maar strek je uit naar wat komen gaat. En weet, jouw schuld, jouw zonde, je angst, je teleurstelling, alles is gedragen aan het kruis. Je focus is scherp. Je hart is vol verwachting. Vertrouw degene die in controle is, want jij bent sterker. Je bent gefundeerd. Je bent gefocust op Jezus. Je hebt Gods liefde, je hebt Gods geest al ontvangen. Dus kom gewoon tevoorschijn. En als je dat al gedaan hebt, hou vol. Hou moed. En wees sterk en wees moedig. Want Hij die in jou is, is meer dan die in de wereld is. Amen. Amen.